Name ich bin und meine Tätigkeit. Ja, wie soll ich sagen?
Ja. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor uw trouw, voor uw, ja, voor uw vaderhart, waarmee u ook ja, uw gemeente, het lichaam van Christus, lief hebt en waarmee u ook daarvoor wilt zorgen. U hebt een hart voor uw gemeente. En daarom is het ook zo fijn dat we met elkaar mogen nadenken over hoe we ook ja, posities, taken binnen de gemeente kunnen vormgeven. En daarin willen we ook bidden dat u wijsheid schenkt als het gaat om oudsten, diakenen, ja, hoe we dat ook in de gemeente kunnen vormgeven. En daarin willen we echt bidden om geopende harten, geopende oren, dat we ook echt daarin ja, uw wil mogen verstaan. Dat u Ko ook zegen als hij daarin ons ja, voorgaat in het openen van uw woord en ja, wilt u dat zegen? Wilt u zo in ons midden zijn? Dank u wel voor wie u bent. We prijzen u dat we met u en voor u en door u mogen leven. We prijzen uw grote naam. Amen.
Amen.
Hoi hoi.
Dat is jullie.
Alsjeblieft. Ja, ik ga eerst even terug naar de vorige keer. Ik heb goed onthouden dat ik tot 8 uur heb. Ik zal een beetje smokken. Maar het zal kwart na 8 worden, maar ik heb er wel rekening mee gehouden dat we op tijd kunnen stoppen. Waar ik vorige keer, een maand terug, vooral wilde benadrukken, is dat leidinggeven de gemeente is per definitie, zoals het in de Bijbel naar voren komt, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Is niet iets wat één persoon draagt, maar wat meerdere draagt. En ik denk dat de Heer dat ook zo gezien heeft, omdat hij daarmee voorkomt dat er manipulatie door de leider of van de leider, maar ook verheerlijking van of door die leider niet kan plaatsvinden. Dat daar tegen beschermd wordt. En tegelijkertijd is het ook een borg voor de continuïteit. Als er iemand wegvalt vanwege ziekte of vanwege andere omstandigheden, gaat de leiding in de gemeente toch gewoon door. En dat zie je ook in het Oude Testament, heb ik dat vorige keer laten zien. Er is constant continuïteit. Ook als er de priesters falen, dan zie je weer dat de profeten opstaan. Als profeten en priesters tekortschieten, zie je dat er een koning opstaat. Elke keer zorgt God wel dat er iemand van die van in het Oude Testament die leidinggevende verantwoordelijkheid heeft, opstaat als de ander tekortschiet. Het tweede principe waar ik, en dat vind ik heel essentieel, is dat leiderschap, het doel van leiderschap is het dienen van gemeenteleden te stimuleren. Dus het doel van leiderschap is niet dat ze het overnemen, maar dat ze juist bemoedigen, stimuleren dat de gemeente, het lichaam van Christus, elk onderdeel in dat lichaam zijn werk kan doen, zijn bediening kan uitoefenen, de ruimte krijgt. Natuurlijk vraagt het om afstemming en daardoor is leiderschap ook voor gegeven dat het afgestemd wordt. Zodat ze bij wijze van spreken allemaal dezelfde kant op trekken aan het touw en anders dan komen we niet vooruit. Maar het mag niet zo zijn dat dat leidinggevende zo uitkomt dat het altijd de kant van de leider op moet trekken. Ik dacht dat ik hier alles gezegd had. Niet storen aan. Dan moet ik toch even zoeken.
Stel.
Dit snap ik niet. Maar goed, er zijn twee principes die denk ik van ook in jullie proces gaat. Ook straks, ook over een jaar, ook over 2 jaar. Moet je die principes altijd proberen overeind te houden. En dat is vooral, ja, om het kort samen te vatten, de vordering van het algemeen priesterschap. Zorg dat ieder zijn priesterlijke bediening kan uitoefenen. En dat er ruimte voor is, dat er bemoedigd wordt en dat er afgestemd wordt, dat het niet tegen elkaar inwerkt. Vanavond willen we kijken naar begrippen, met name voor oudsten. Daarvoor komen we dan de volgende keer. En waarom wil ik naar die begrip kijken? Omdat die begrippen een richting geven aan wat de bedoeling is, welke taken oudsten op zich nemen. Die begrippen zelf geven ook al een beetje richting aan en kunnen ons een gevoel geven van wat is nu de bedoeling dat ze doen? Hoe moeten ze nu de gemeente stimuleren? Door wat moeten ze dan, waar moeten zij zich dan op focussen, zodat die gemeente leden hun werk kunnen doen, kunnen dienen voor God? En wat moeten die oudsten dan doen? Of leidinggevenden dan doen? Nou, een van de termen die heel vaak terugkomt in de Bijbel is oudsten. Dat zie je terug in de Bijbel in de zin van dat het gewoon betekent oud in leeftijd. Ik ben een van de oudsten hier. Niet omdat ik oudste ben, maar omdat ik gewoon van leeftijd een van de oudsten ben. Dat kom je ook in de Bijbel tegen, in deze teksten, waar je thuis nog eens nakijken. Oud in leeftijd. Het wordt ook wel gebruikt in Hebreeën, met name dat het bedoeld wordt de ouderen. Maar dat wordt bedoeld het voorgeslacht. Wat Hebreeën 11 vers 2 spreekt ook. Het is niet zo gelijk vandaag hoe je het zegt, maar. Om hun geloof werden de mensen uit vroegere tijden geprezen. Om hun geloof werden de mensen uit vroegere tijden, dus een nieuwe Bijbelvertaling mag er anders in gaan. Mm-hmm. Ik denk dat in de HSV en in de MBG staat de ouderen. Dat wordt gewoon bedoeld het volgende.
De ouderen staat er.
Ja, de ouderen. En dat wordt inderdaad, ja, de generaties voor ons. Vanavond staan we vooral stil bij het feit dat het. Ook in het Grieks is het gewoon een titel voor iemand die verantwoordelijkheid draagt in een gemeenschap. Dus het is niet om aan te geven dat je oud bent van leeftijd, maar om aan te geven dat je verantwoordelijkheid draagt. We willen twee teksten daarvan bekijken. We hebben Handelingen 14, vers 23. En een van de eerste keren dat we het in het boek Handelingen tegenkomen. Handelingen 14, 23. Wil jij dat lezen, Rebecca?
En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Heere op, in wie zij geloofd hadden.
Dus je ziet dat Paulus, die gaat weer terug naar alle gemeentes waar hij geweest is. En wat doet hij in die gemeentes? Bemoedigt de gelovigen om verder te gaan om hun geloof, om verder te wandelen met Jezus. Maar hij stelt ook oudsten aan. En daarmee geeft hij ook binnen die gemeente, geeft hij mensen verantwoordelijkheid. En die worden dan genoemd oudsten. Een andere tekst waar het in voorkomt bij Petrus, 1 Petrus 5. Vers 1. Ja, lees maar.
De oudsten onder u vermaan ik dan als mede-oudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden. Hoed de kudde Gods die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrij beweging. Ja, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij, voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde.
Ja. En dus daar zie je ook dat in 1 Petrus 5, dat is ook al een tekst, belangrijk om te onthouden, daarin wordt veel uitgewerkt over het oudstenschap. Dat gaan we weten om dat begrip oudsten. In de NBV komt dat ook naar voren, ik doe een beroep op de oudsten onder u. Dus dat niet alle gemeenteleden zijn oudsten. Maar hier wordt echt een titel bedoeld. Degene die de titel oudste dragen. Een oudste is iemand die in de gemeente verantwoordelijkheid draagt. Dat is een titel die het Nieuwe Testament daarvoor gebruikt. Het komt 19 keer voor in het Nieuwe Testament, waar dat begrip gebruikt wordt als titel voor een verantwoordelijke. En 17 keer in meervoud. Dan even terug naar hier. Meervoud en leiderschap. Je ziet dat begrip oudste, als het in de Bijbel gebruikt wordt, zelden voorkomen in enkelvoud. Altijd meervoud. En dat is ook een van de dingen waar de VG veel waarde aan hecht. Dat er altijd dat meervoudig leiderschap is. En dat is om deze reden. Omdat de Bijbel het zelf ook aangeeft. Nou, interessant is om daarbij te kijken dat dat woordje oudste, dat heet presbyteros in het Grieks, presbyteros. Maar je hebt er ook een werkwoord van, prubeo. En dat woordje werk, dat werkwoordje, ja, ik weet niet hoe je een werkwoord van oudste kan maken, dus dat is een beetje lastig. Maar daar komen we tegen in 2 Korinthe 5 vers 20. Dus het is interessant om dat even te lezen. We zeggen dat het zelfstandig naamwoord, presbyteros, heeft als grond het werkwoord prebuo. En dat is 2 Korinthe 5 vers 20. Dan mag jij dat even proeven.
Wij zijn dus afgezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In de naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden gerechtigheid God in hem. Ja. God in hem.
Ja, dus dat is ook het werk van de Heer Jezus. Daar sluit u mee af, maar hij... Hoe noemt hij zichzelf hier, Paulus? Op alle apostelen, alle
gezanten.
Gezanten van Christus. En wat doen die gezanten? Volgens deze tekst. Hè? Het slot van vers 20.
Oproep tot verzoening met God.
Ja, en ze vragen, ze brengen een boodschap, ze noemen oproep. Ze spreken namens God. Dus dat woordje prueo, dat betekent eigenlijk gezonden zijn door. Spreken namens. En dat geeft ook weer wel een extra dimensie aan dat woordje presbyteros. Het zijn oudsten, het zijn door verantwoordelijken die aangesteld zijn, maar hun bediening ligt een stukje in dat grondwoordje prebuteo. Zeg maar prebuteo. En dat is afgezand tegenwoordig. Dus ze hebben die plaats, ze dragen die verantwoordelijkheid in de plaatselijke gemeente, in naam van God. Of in naam van Christus. En ze spreken in naam van Christus. Dus daarmee geeft dat begrip oudste al richting aan wat leiding in de gemeente geeft. Ik heb het als volgt samengevat. Dat begrip oudste, dat wordt gebruikt. En daarbij ligt de nadruk op levenservaring. Er zit iets in van leeftijd. Hoe ouder je wordt, normaal gesproken heb je dan meer levenservaring. En voor de meesten, hoop ik, geldt dat ze dan ook wijzer zijn. Dus je draagt een bepaalde levenswijsheid met je mee. Die is niet gebonden aan leeftijd. Er zijn ook best jongere mensen die best veel levenswijsheid hebben, zonder dat ze heel veel jaren al meedoen. Dus je mag het niet omkeren, maar dat begrip oudste, presbyteros, heeft wel inzicht van ja, er moet wel iets van ervaring, iets van wijsheid zichtbaar zijn. En het tweede aspect van het begrip oudste is dat ze in opdracht handelen van. Dus zij handelen niet in eigen zacht of in eigen verantwoordelijkheid, maar ze doen dat in de naam van. En dat zit in dat begrip oudste opgesloten.
Heeft dat ook iets te maken met presbyteriaat?
Ja, dat komt er wel een beetje van terug. Dat is een kent ja, van presbyterianus, maar ook van presbyter. Waarbij zeg maar dat begrip presbyter is een functie geworden die afgeleid is van dit begrip. Ik geloof dat met name in Engelse kerken waar ze dat tegenkomen. Maar dat wil dus eigenlijk zeggen dat de presbyter alle verantwoordelijkheid heeft. Dat zijn vrij hiërarchische kerkstructuren waar dat presbyteriaanse kerk. Maar dat komt ook nog. Je ziet ook in de katholieke kerk terug, maar ook het begrip priester komt van presbyter. Dus daar zit ook weer een lijntje. Maar daar kom ik straks later nog wel even op terug. Zijn er nog vragen verder over het oudste? Dat is één van de titels. We gaan vier titels zien die er tegenkomen. Ja,
oudste. Wordt daar nu eigenlijk enkel mannen mee bedoeld of vrouwen?
Ja, ik had dat voor de derde keer.
Dat je nog niet tegenkomen.
Omdat jullie erbij willen houden. Maar als je ziet in het Grieks, wordt alleen de mannelijke vorm gebruikt. Maar daarmee wil ik nog niet alles zeggen. Dus dat zullen we de derde keer zou ik dat nog verder uitdrukken. Ik ben daar ook wat voorzichtig in, omdat ik geen Grieks kundige ben. Maar wat je in de Bijbel tegenkomt, is in ieder geval dat het de mannelijke vorm was gebruikt en de andere teksten duiden ook op een mannelijke presbyter. Dat is voor later. Ja, ik viel jullie elke keer terug laten komen, dus ja. Voor keer zei ik ook dat voor later. Dus ik dacht, Jan zal maar komen met die dag. Maar die is voor later. Het tweede woordje wat je tegenkomt is episcopos. En dat komt 7 keer in het Nieuw Testament voor. Wat ook gebruikt wordt in de Bijbel voor opzieners en eruit gegaan. Waarin ook de leidinggevende mee worden aangeduid. Het begrip episcopos, herken je dat?
Episcopat of wat?
Ja, episcopat. Er is ook een bepaalde kerkvorm, en dat is vooral een katholieke kerk, ziet er het hele bischopale stelsel is op dit woord gebaseerd. Dus de bischop is eigenlijk de Latijnse vertaling van de episcopos. Dus en dat is, maar goed, dan loop ik een beetje vooruit, maar dat zie je in de katholieke kerk, de presbyteros, dat is priester, en de episcopos is de bischop. En er zit een hiërarchie in. Of dat terecht is, dan gaan we dat nog wel even naar kijken. Maar in de katholieke kerk zie je dus die twee begrippen ook voor alleen de Latijnse versie daarvan. Maar je hebt ook in Egypte, heb je heel wat kerken.
Episcopale kerken.
Juist, ik ben met dat soort woorden, dat doe ik altijd. Nou, dat woordje opziener, dat is ook een gewoon in het regulier Grieks, kom je dat ook tegen. En dat betekent eigenlijk toezicht houden op, toezien op, achterslaan op. Dat zit ook in het woordje opziener, wat we kijken. Nou, je kent dat al uit de bouwwereld, heb je dat ook. Heb je opzieners, mensen die zien op hoe het werk verloopt. Die toezien op alles in goede orde. Dat begrip gebruikt de Bijbel ook voor leiding in de gemeente. Nou, we gaan een paar teksten ook kijken waar dat woord in het Grieks gebruikt wordt. Dan gaan we eerst even kijken naar die zegt het al. Oh nee, stel onderop. Handelingen 20 vers 28. Ik denk dat wel goed is dat we Handelingen 20 lezen vanaf. Vanaf vers 25. Schrijf je hem met gif op aan? De mailt is ook goed. En dan tot 31 mensen.
En nu zie ik weet dat gij allen onder wie ik rondgereisd heb, met de prediking van het koninkrijk mijn aangezicht niet meer zien kunt. Daarom verklaar ik u op de dag van heden dat ik rein ben van alle bloed, want ik heb niet nagelaten uw alle raad Gods te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op de gehele kerk, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, die hij zich door het bloed van zijn eigen geworsteld heeft. Zelf weet ik dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen, en in uw eigen middelen zullen mensen opstaan die verkeerde dingen spreken, om uw discipelen achter zich aan te trekken. Waakt dan en herinnert u dat ik 3 jaren lang, nacht en dag, niet heb opgehouden, iedere afzonderlijk om de tranen terecht te wijzen.
Ja, heel hoofdstuk 20 vanaf vers 17 is een ontmoeting van Paulus met de oudste van, kijk maar even in 17. Vanuit Miletus stuurde hij iemand naar Efeze met een verzoek aan de oudste van de gemeente om bij hem te komen. Die komen dan. En Paulus weet van dit is waarschijnlijk de laatste keer dat jullie gaan ontmoeten. Ik wil nog iets delen met jullie. En dat stukje uit Handelingen 20, ook als je beeld wilt krijgen wat een oudste doet, heeft dat ook een stuk duidelijkheid. Net zo goed als het stuk uit 1 Petrus 5. Maar hier zie je in vers 17 en 18, of 17 met name, dat hij roept om de oudsten. Dan gebruikt hij dat woord presbyteros. En hoe noemt hij ze als hij ze toespreekt? In vers 28.
Opzieners.
Dus hij roept de oudsten, maar hij noemt ze episcopos. Hij noemt ze opzieners. Opzieners van het gemeente God. Dat geeft al iets weer. Dus het onderscheid wat de katholieke kerk maakt tussen presbyteros, priesters en bisschoppen, episcopos. Dat kent hij maar niet. Want de oudsten zijn de episcopos. Die mensen die komen uit het Mileten zijn de opzieners van de gemeente. Maar het zijn tegelijkertijd ook de oudsten van de gemeente. Dus dezelfde, het zijn twee begrippen voor dezelfde functie.
Een opziener is geen waarnemer. Een opziener is dan ook een waarnemer.
Een waarnemer.
Niet ja. Omdat hij waarneemt of
hij doet dan wat, ja.
Ook nog een iets opleiden en waarnemen kan iets rapporteren of zo.
Ja, maar je moet die begrippen eigenlijk in elkaar verlengde zien. Ja. Dus die oudsten zijn met gezag vanuit God. Dat hebben ze. Maar hun opzienerstaak is wat meer opzien, toezien op. Maar in feite doen ze dat ook namens in opdracht van.
Maar ik weet niet of je het is zo. En is gelijkteken kunt zetten tussen opziener en oudste. Ik denk ook even gewoon aan het Oude Testament. Een priester is wel een leviet, maar een leviet is niet per se ook een priester.
Nee.
Dus ik weet ook niet of je per definitie kan zeggen een opziener en een oudste zijn in alle geval altijd hetzelfde.
Nou, wat ik hier in Handelingen zie, is dat ze voor dezelfde groep mensen hetzelfde begrip wordt genoemd. Ja. Dat is geen onderscheid. Maakt. Als je even meekijkt in Titus 1. Titus 1 vers 5. 10 tot 1 vers 7. Dus we lezen vanaf vers 5 tot met 7 Joker.
Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling dat gij in orde zou brengen hetgeen op verbetering behoefde. En dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudsten zult aanstellen mannen die onberispelijk zijn. Eén vrouw hebben, die gelovige kinderen hebben, die niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of van heentucht willen weten. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis Gods. Niet aanmatigend, niet driftig, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, niet op oneerlijke winst uit.
Ja, dan ga je het in één zeer verband, beide titels gebruikt voor dezelfde persoon, is voor mij wel een indicatie dat er een eerst gelijk tekst staat. Zeker in combinatie met handelingen 20. Dus dat dat niet zozeer een onderscheid is tussen die bedieningen, alleen dat je met verschillende begrippen een verschillende inhoud geeft aan dezelfde bediening.
Hier staat, ook als uw kinderen gelovig zijn.
Ja.
Wat doet u dan als ouder? U zit in de kerk. En uw kinderen hebben de kerk de rug toegekeerd. Komt u dan als ouder weer en aanmerking om het oudste te worden van uw gemeente?
Dat zijn heel veel kinderen die
dan. Ja, ik denk dat dat.
Maar
wat
die
grenzen volgen. Daar zit een spanning in en daar zul je zeker in gesprekken met kandidaat-oudsten daaraan refereren. Mm-hmm. En het kan een verschil maken. Natuurlijk, ieder kind wordt op een bepaalde leeftijd verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes. Mm-hmm. Dus in eerste instantie is ook vanuit de kerkgeschiedenis zelf gekeken van hoe zit het in je gezin op het moment nu. Dus op het moment dat die van Christophe zijn nog wat jong. Maar stel dat die nu 18, 19 zijn, ze wonen nog thuis. En die doen er allemaal niks mee. Dan zou dat een barrière kunnen zijn voor Christophe om oudste te worden. Op het moment dat zij 33 zijn, leg je in een andere situatie. Dus dat
kan je helemaal niet meer toerekenen.
Dan kun je helemaal niet meer toerekenen. Dus dan moet je in wezen. Aan de andere kant kun je daar niet helemaal mee wegschakelen. Want ik ken ook situaties waarin het ongelovig zijn van de kinderen zeker ook een oorzaak had in hoe de ouders hun kinderen hebben opgevoed. Doordat daarin een patroon zat. Ik ken iemand die zijn kinderen dwong om naar de kerk te gaan. Zelfs fysiek dwong om naar de kerk te gaan. Daarmee een beeld creëerde van een christelijk gezin, maar later kwam allemaal duidelijk dat er iets anders, een ander patroon onder zat van macht om het plaatje schoon te houden. En dat kwam, die had 5 kinderen, en dat kwam bij alle 5, werd dat zichtbaar. Dus op dat moment zei hij van ja, dan heb je al een ander probleem dan dat een kind wat in gewoon goede omstandigheden is opgevoed, maar toch een eigen weg kiest. Dus ik in alle gesprekken met kandidaten uit, zoals ze nu 60 zijn en kinderen hebben van 40, maak ik wel die reflectie. Van, hoe kijk je terug op je opvoeding? Zijn er in je opvoeding dingen misgegaan, waardoor jouw kinderen keuzes gemaakt hebben, zie dat of zie dat niet? Zijn die er of zijn die er niet? Om daar gewoon maar eerlijk over te spreken. Dus ik zeg niet van het is altijd gesloten, maar aan de andere kant is het ook niet zo van het doet er niet toe. Ook al zijn ze 30 of 40.
Grote vraagtekens.
Ja. En ik moet zeggen voor mij persoonlijk, toen een van mijn kinderen, geloof ik vaarwel zei toen ze 16, 17, 18 was, toen was ik oudste, was ik voorgaan, is dat voor mij een fase in mijn leven geweest dat ik heel sterk overwogen heb om alles mee te nemen. Omdat het gewoon iets had van ja, dit staat er niet voor niks. Ik moet er iets mee. Ik moet daar weer rondkomen. En goed, ik heb daar wel een stuk rust in gevonden. Goed, later is het heel blokkeerd. Dus dat was voor mij dan heel fijn. Maar het zou voor mij wel
Ook nu nog, als mijn kinderen nu de misstip vinden, dan nog zou ik er niet voor ook kunnen.
Ik zou het natuurlijk niet echt doen. Ik zie niet graag cultuur in de Bijbel, dat doe ik niet graag. Maar natuurlijk heb ik in die tijd wel, dat ze al veel jongere leeftijd al binnen de weg moesten gaan. Ja. En ik heb het een soort luxe dat jongeren zo lang bij hun ouders blijven. Ja. Toen dat was ik 13, 14 jaar, moesten ze wel vertrekken. Dus ja, daar en die, ja. Wanneer die jongere tijd is dan van 13 jaar, als het dan nog meegaat en doet. Mm-hmm. Maar ik vind ook nu bijvoorbeeld, als Ooster zegt, dan kunnen we naar de kerk gaan, dan is het haar keuze.
Ja.
Dan moet je de haar overlaten.
Ja, maar je
dat vind het wel moeilijk dan om dan te.
Ja, ik denk dat.
Maar je kan het geloof niet opdringen aan iemand anders. Hè. Het is die maar persoon die.
Je hebt ook binnen je gezin natuurlijk bepaalde basisregels.
Ja, ja dat is wel. Hè. Ja.
En ik denk dat daar geloof en kerk gaan.
Ja.
Een stuk basis. Ja. Tenminste, voor mij is dat altijd.
Ja, dat is natuurlijk.
Zolang je onder mijn dak woont, is het in principe zo dat je meegaat.
Ja, maar God heeft weer onder generatie.
Dat zal niet zijn.
Wij zijn weer een generatie ouder of hen.
Ja. Wij zijn van hoe jij wat dat wat zei net van, en dan de kinderen verplicht van de kerk te gaan. Die is zo kun je soms verder waar doen bijvoorbeeld. En
dat effect kun je hebben.
Je moet dat bespreken maken. Dus ook van een broeder die zegt, je hebt vader, je hebt talenten, die past in dat plaatje van ouderschap. Maar zijn tieners zijn op dat moment in de fase dat ze wat recalcitrant zijn. Kan die daarmee oudste worden? Nou, dat, persoonlijk zijn, dan moet je per situatie bekijken. Op het moment dat je gewoon merkt van, dat gezin zit goed in elkaar. De manier waarop die broeder in zijn geloof staat, die zuster in zijn geloof staat, de opvoeding proberen vorm te geven. Ja, die zitten nu net in een fase dat die kinderen, ik heb ook al verschillende oudsten meegemaakt, die waren benoemd als oudste toen de kinderen 12 waren, dat hing alles maar nog goed. En ze waren nog oudste 4 jaar later en toen werden de kinderen 16 en toen was het wel wat ouders in het gezin. Moet je dan zeggen, ja, stop maar. Nee, dat is een fase waar die kinderen je ook de ruimte moet geven om dat doorheen te kunnen. Zij moeten ook hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen en dat hoort erbij dat ze dan tegen hun ouders schoppen. Nou, als je tegen je ouders wil schoppen en die ouders hebben een bediening in de kerk, die ouders schoppen tegen de kerk. Dus daar moet je wel oog voor hebben. Dus ik denk niet dat dit er voor niks staat, maar je moet wel heel goed. Ja. Nadenken, onderzoeken van wat moeten we nu toepassen in deze situatie. En op het moment dat iemand dat, daar komen we volgende keer dat op, maar bij al die kenmerken die van oudsten genoemd worden, als iemand dat van tafel weegt van de zaken, heb ik denk ik veel meer problemen dan iemand zegt ik ben op dat punt zwak en daar moet ik nog in groeien. Want die ziet waar zijn fouten liggen. Maar iemand die zegt van ja, ik voldoen aan alles, dan heb ik zoiets van oei. Ben je nog aanspreekbaar op iets wat niet voldoet?
Ik weet niet of je alleen maar moet in je eigen richting moet kijken als het gaat om hè, je kinderen die zijn rebels, die willen niet mee naar de kerk, die schoppen tegen alles aan. Dan heb je als ouder denk ik ook gewoon je handen vol aan gewoon de zorg voor je kinderen. En ik denk dat dat natuurlijk net zo goed een ding is. Dus dat dat een motivatie is om op een gegeven moment ook te zeggen van, goh, ja, misschien even nu niet die taak, want ja, je hebt gewoon je zorg voor je kinderen. Daar gaan eigenlijk niet goed.
Klopt, ik ken een voorzitter van de kerkraad, die is in januari is die gestopt. En die was nog maar een jaar bezig, puur om die reden. En als je kinderen een jaar verder waren, zien, ja, die hadden hem gewoon nodig.
Mm-hmm.
En die man die functioneerde prima, die kinderen sprongen niet uit de band. Maar hij merkte gewoon een kinderen.
Mm.
Dus, wat David zei, ja. Mm-hmm. En dan moet je als gemeente ook respect voor hebben. Je moet waarderen dat iemand zo'n keuze maakt.
Zijn wij in de zin sowieso je eerste gemeente? Ja. Oudste of niet?
Ja.
Dat is de eerste gemeente.
Ja, goed.
Ja,
dat is eigenlijk ook wat Titus zegt. Hè. Daar moet het goed functioneren. Daar kan je en dat is je prioriteit. En dan kun je verder kijken. Nou, een andere tekst die hebben we nu aan de Titus genomen. In 5 en 7. Dus wij dat even opzien. Ook in die andere teksten kom je dat tegen. Maar je thuis
nog eens nakijken. Nou, oudste laat benadrukken op levenservaring, op wijsheid, op handel in opdracht van. Bij een opziener legt veel meer de nadruk op zorgen dat het goed loopt, beschermen. Ook als je kijkt in Handelingen 20 vers 28, dan zie je dat dat opzienerschap verbonden wordt met begrippen als leiden, waakzaam zijn, terechtwijzen. Ik krijg maar even mee in Handelingen 20 vers 28.
Zie dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, die hij zich door het bloed van zijn eigene verworvenen heeft.
Ja, dat is toch wel.
Zelfs weet ik dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen, en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipline achter zich aan te trekken. Wat weet je
verder?
Wat dan? En herinnert u dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen?
Ja, maar nog in.
En dus, ik draag u op aan de Heere en het woord zijner genade aan hem, die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden.
Ja. En dus het, daar zie je dat Paulus dat uitwerkt, dat vanuit zijn eigen leven, dat hij is waakzaam. Die woeste wolven komen, dat is opletten. Maar hij wijst ook terecht. Ik heb u 1 voor 1 terecht gelezen. En dat is allemaal in het verlengde van dat begrip opzieners over de gemeente. Dat zullen we straks ook nog wel terugzien in die andere kant die we gaan bekijken vanavond. Maar in dat begrip opziener zit vooral die beschermende en die zorgende bediening. Daar staan we naar een begrip wat maar 1 keer voorkomt, waarvan ik denk dat het ook voor de oudste is bedoeld. Maar er zijn er meningen wat verschillend over. Dat is Efeze 1, vers. Efeze 4 vers 11, sorry. Efeze 4 vers 11. En daar spreekt Paulus over dat, wat ze met elkaar kunnen beseffen hoe wat geweld ze in Christus hebben gekregen. En dat hij vervolgens ook bedieningen heeft gegeven die ons kunnen stimuleren in ons leven met Christus. Het begint dan bij vers 11, en we lezen Dimitri tot en met vers 16.
En hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, zowel verkondigers van het evangelie als herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam aan Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van een volmaakte mens, want het volle wasdom van de volheid van Christus. Dan zijn er geen onmondige kinderen meer, die stuurloos rondobberen en met elke wind meewaaien. Het wat er maar gekomt, het wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaas voor willen brengen. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden, met elkaar lief te hebben, samen volledig toevoegen naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd trekt het hele lichaam samen aan. Er wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.
Ja, dus dat hebben we vorige keer gekeken, die tekst, slot van vers 16. Het lichaam bouwt zichzelf op door de liefde. Iedereen naar zijn aandeel. En als je terug gaat naar het begin van die tekst, zegt Paulus eigenlijk van, daar moet iedereen uitkomen, dat iedereen zijn plek vindt en die plek in kan nemen. En daar heeft de Heere God, dat noemen ze dan vaak de 5-voudige bediening voor gegeven van apostels, profeten, evangelisten, herders en leraars. Nou denk ik dat het maar een 4-voudige bediening is. En ik ben eigenwijs. En waarom ben ik eigenwijs? Niet alleen hoor. Eigenwijsheid krijg ik ook van anderen mee. Maar hij schrijft hier over apostelen, profeten, evangelisten. Die noemt hij allemaal afzonderlijk in het Grieks. Alleen bij herders doet hij een koppelteken en leraars. Verbindt hij die twee. Terwijl hij dat niet bij de anderen doet. En er zijn veel verschillende bijbeluitleggers die zeggen juist in dat laatste koppelteken betekent dat die twee bedieningen bij elkaar horen. En lezen daarin ook de oudsten. Of de episcopos. Om aan te geven dat er een bediening in de plaatselijke gemeente waarin herder en leraar samen. Ik wil er nog wel wat verder onder bouwen. Het herderschap kom je ook tegen in 1 Petrus 5 vers 2. Voor, ja, we hebben dat zojuist ook al gelezen. Ik moet nog een paar keer lezen. 1 Petrus 5 vers 2. En laten we dat hele stuk nog een keer lezen, vanaf vers 1 tot en met 3.
Ik doe een beroep op de oudsten onder u, als u meer oudsten en als ooggetuigen van Christus leden. En omdat ik evenal u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u, goed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig, zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld.
Ja, dan is goed dat ik vers 4 erop even naar.
Dan zult u, wanneer de hoogste herder verschijnt, de krans van de luister ontvangen, die nooit verwijkt.
Naar welke metafoor stapt Paulus over, of Petrus over, nadat hij het begrip oudste heeft gebruikt? Wat voor beeld roept hij bij ons op?
Kudde en herder.
Herder met zijn kudde. En dat beeld dat doet hij continu doortrekken dat hij dat ook bedoelt. Dat blijkt dan uit, daarom heb ik het nog even laten lezen, uit vers 4, daar zegt hij de hoogste herder. Dus hij zegt eigenlijk boven die plaatselijke herders, is er nog een hogere herder als Jezus. Maar in zijn naam zijn er ook plaatselijke herders. En daarbij legt hij duidelijk een link voor mij, en vooral in dit stuk van Petrus, een link tussen oudsten, opzieners en herders. Dat zijn eigenlijk, de oudsten zijn, hebben eigenlijk een herderlijke taak. Hoeden, weiden, voeden, beschermen. Dus zeg maar, alles wat in die metafoor van een herder past, is ook van toepassing voor een oudste. Als binnen dit gedeelte van 1 Petrus.
Ja, super. Iemand die zijn leraar is, is niet toch niet geen goede oudste zijn. Iemand die in principe vooral leraar is, is in principe niet zo geschikt als oosten. Dat wat je denkt van dan, dat je zegt van, is
dat is de ene kant, hè?
Ja. Het is omdat je de hoek op twee manieren van een je kunt hoeden, hè?
Ja.
Door herder te zijn, door goed weten, maar ook door hen de juiste lessen te geven.
Ja.
Dus als leraar dan.
Ja. Die twee dingen zitten dan. Geloof ik wel dat dit koppelteken er bewust staat in Philips. Dat samen had. De herder moet ook uit kunnen leggen. Moet ook duidelijk kunnen maken.
Die leraar staat vooraan. En die herder loopt achteraan zodat hij kunt op been blijven.
Ja, maar het kan ook andersom. Hè?
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld bij ons in de wijk loopt er een schaapskudde. En ik stond weer verbaasd wat er gebeurde. Ik moest wel wachten, want ik kwam die schapen aan de handen. Maar die herder, dat was echt een soort weg als dit, kan drie kanten op. Die herder loopt voorop, En die lopen gewoon voorop en die schapen komen eraan. En achteraan liep er een hulpherder, een vrouw met een hond, om te kijken dat ze niet werden. Hij komt bij die driesprong en ik denk van ja, ik ben benieuwd wat. Eerst komt hij hier op de hoek, ik ben benieuwd wat die schapen doen. De ene had die kant op, de andere die kant op en de andere. Mm-hmm. Als ik met mijn kleinkinderen ga werken, dan weet ik het al, dan moet ik drie kanten op vliegen. Wat doet hij? Die staat gewoon niet stil. En die wacht tot de meeste de weg gepasseerd zijn. En hij kiest een van die drie banen, dan loopt hij gewoon zo naartoe. Dat doet niks, hè. Hij loopt er naartoe. En waar had je? Al die schapen. Die gaan gewoon mee. Die lopen gewoon mee. Alleen de laatste was al moeilijk, want dan was die hulpherder met die had aan de hond. Dus bij die laatste zag je wel dat hij de neiging had om op te lopen. En dan kwam die hond in actie. En die joeg ze dan allemaal die kant op kijken. Maar ja, dat beeld van die herder, van die kudde, dus de herder kan voorop gaan. Maar hij spreekt hier ook over terechtwijzen. Dus je moet ook iets verbaals kunnen doen. En er zit ook onderwijs in. Dus ik denk dat het gekoppeld is. Laten we even kijken naar die tekst naar Timotheus. Waar het leraarschap al wat meer benadrukt wordt. En Timotheus 3 en 1 Timotheus 5. En Timotheus 3, bekende rijk, waar dat ze meestal naast het ouderschap leggen. Vanaf vers 1, laat ik maar lezen, tot vers 7. Jan.
Nu ben je hier,
Evelyn. Eén tot met zeven.
Dit is een betrouwbaar woord. Indien iemand staat naar het opzienersambt, dan beheert hij een voortreffelijke taak. Een opziener, dan moet zijn onbesproken, de man van een vrouw, nuchter, bezadigd, beschaafd, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, maar vriendelijk, niet strijdlustig of geldzuchtig, een goed bestuurder van zijn eigen huis, die met alle waardigheid zijn kinderen ondertucht houdt. Indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente los zorgen? Hij mag niet een vast bekeerde zijn, of dat hij niet door opgeblazenheid en het oordeel des duivels vallen. Hij moet ook gunstig bekend zijn bij de buitenstaanden, omdat hij niet in opspraak komen en in strijd met de duivels vallen.
Ook even 5 vers 7.
De oudsten die u de leiding geven, komt dubbel eer bewijzen. Vooral hen die zich belasten met prediking en onderricht. Ja.
Zo zie je, zowel in Timotheus 3 als in 5, 17, dat onderricht een bediening kan zijn van het oudste. Het is heel opvallend dat in 1 Timotheus 3, maar ook in 1 Titus 1, vers 9 zie je dat terug. Er worden geen gaven gevraagd van oudsten. De enige gave die gevraagd wordt, is onderwijs. En dat zie je ook in Titus. Maar je ziet ook in Titus, Timotheus 3, daar zie je ook dat er sprake wordt over goed besturen, goed leiding geven. En dat zit weer meer dat herderlijke in. En dat zie je ook in 1 Timotheus 5 vers 17. Daar wordt gesproken over oudsten die leiding geven. Die komen dubbel weer toe. Maar in het bijzonder, zei hij, zich toeleggen op prediking en onderwijs. Dan zie je dat binnen die groep van oudsten, kun je mensen hebben die wat meer aan deze kant zitten. Die veel meer belast zijn met prediking. Maar beide aspecten zitten in dat begrip hebben en leraar. En in feite, wat ik hier ook gezegd heb, van het is eigenlijk het leiden op het levenspad, het levenswandel, leren hoe je het leven moet leven. Dat is wat de herder en de leraar doet. En de ene, samengevat nader voor beschermen en zorgen, maar wel de onderwijs. Dat accent legt dat begrip. En dan komt dan de laatste voorganger. En dat komt eigenlijk alleen in de Hebreeënbrief tegen. Voorganger betekent in het Grieks, heb ik gegeven mij, betekent voorgaan, fit zijn, leiden, besturen. Nou, dat hele bestuur kwamen we ook in Timotheus 3 tegen, die zijn eigen huis goed bestuurt. Dat begrip gids, vooropgaan, daar kwamen we in 1 Petrus 5 ook tegen. Daar wordt gezegd als voorbeelden voor de kudde. Als je nog kan herinneren. Dus dat zit ook allemaal ook in dat begrip, voorganger heet gemaakt. 3 keer, vooropgaan. En je komt dat alleen in Hebreeën 3, 13, 7, 14 en 24. Na dit wel. En 3 teksten. Dus ook de enige klasse dat dat gebruikt is.
Denk aan de voorgangers die het woord van God op u gesproken hebben. Let op de uitkomst van de levenswandel en volg van de geloof na. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomst.
Dat is 24.
17.
Ah ja, 17. Sorry.
Gehoorzaam uw voorhand en wees hun onderdanig, want zij wachten over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, omdat zij dat mogen doen met vreugde en niet als zachtheid. Dat geeft ernst voor u geen les. Groet al uw voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italië.
Ze waren in het begin vertrouwd dat ze hetzelfde als de opzieners. Dat ze hadden vertrouwd als de opzieners.
En dus, ja, je ziet dat in wat ze doen, maar heel op het is allemaal iets meer van ons. Nou, in onze kringen is gebruikelijk om van voorganger te spreken, maar als je de Bijbels bekijkt, zijn voorgangers. Gewoon oudsten. Of is een synoniem voor oudsten. Is een synoniem voor opzieners. Is een synoniem voor herders en leren. Dus ik heb hier nog op een rijtje gezet. Al deze begrippen zijn hier 4 verschillende leiders. Wat is er? 4 verschillende namen voor 1 groepleider. Het zijn geen 4 verschillende functies. Maar het zijn 4 verschillende titels voor 1 functie. En dat is belangrijk om het helder te houden. Want door die uit te diepen waar de nadrukken liggen binnen die benamingen, binnen die titels, zie je wat de functie van oudsten zijn. Wat de functies van leiding in de gemeente zijn. Ze delen van hun levenservaring, ze delen van hun wijsheid. Ze doen dat in opdracht van God. Nadruk van de dingen ligt op beschermen, op zorgen, op voeden, op onderwijs geven. En ze besturen en ze voeren aan en ze zijn gids. Ze gaan voorop. Dat is eigenlijk de letterlijke betekenis van voorgaan, vooropgaan. En hier is vooropgaan in de zin van zoals Petrus dat zegt in 1 Petrus 5 vers 2 dacht ik, als voorbeelden van de kudde. Dus in feite is een leidinggevende van een gemeente is bedoeld als een prototype waar je naar kan kijken en zegt van oké, dat is de moeite waard om dat leven, ja, om dat na te volgen. Dat zegt de Hebreeën 13, wat Christophe ook gelezen heeft, zegt dat ook van denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld, draai een loop en kijk vooral goed hoe een levenswandeling eindigt. Dus let goed op hun leven. Daarom is het goed om naar mensen te kijken naar Charles Ferrer, die is nu overleden, maar hoe heeft hij zijn leven geleid? Dus kijken, om goed te kijken naar het leven van Philippe Grey, hoe heeft hij zijn leven geleid? Hoe heeft hij volgehouden tot de laatste tijd? En is, zijn het ook geen mensen geworden die op een gegeven moment verdwaald zijn, maar die hebben volgehouden? Kijk naar hun leven. Nou, ik hoop dat deze begrippen je geholpen hebben om een beter beeld te krijgen van wat de rol is van een oudste in de gemeente. Hoe een oudste, dat hebben we de eerste keer gezien, dat zijn eigenlijk de pezen die het bij elkaar houden, die het verbinden. En hoe houden ze bij elkaar, hoe verbinden ze dat door deze vier dingen te doen? Zijn ze alle vier... Zijn ze in alle vier dingen allemaal even sterk? Nee. Dan kom ik weer terug bij het eerste. Dus je zal een oudste hebben die veel meer bestuurder is. Die veel meer sterker is in dat vlak. Je zal een oudste hebben die... Ja, dat is een goede pastoor. Daar voel je thuis bij. Daar voel je op je gemak bij. Daar durf je je ziel te delen. Zij willen bestuurder in zichzelf doen. Maar dat is wel iemand die zorgt dat alles in de gemeente goede banen leidt. Dat de neuzen van de kinderwerkers, van de tienerwerkers, van de volwassenen dezelfde kant op staan. En dat ze allemaal hetzelfde kaartje trekken. En dat de gemeente zegt, oh, 1000 euro nodig voor tienerwerk, dat doen we. Zo iemand stimuleert dat. Die zegt alleen, buurman, ja, die brengt het bij elkaar. Oh, sorry. Klinkt er wel. Ja, daar heb je ook nog opzieners. Dat zijn de mensen die met je meelopen en die op een hele fijne manier duidelijk kunnen maken van dat is nou net het padje waar je verkeerd uitkomt. En je accepteert dat dan. Omdat je gewoon merkt van ja, dat is iemand die weet wat ik nodig heb. Maar dat is ook iemand die meeloopt, hè. Dan gaat dat dwaalpaardje af, maar die loopt net als een herdershond, die loopt een poosje mee, tot hij zegt zo ver genoeg. Nu hangt het er. Die dat geduld heeft. En ik heb ook oudsten die, ja, je kent oudsten, zet hem hier op de preekstoel. Ze voelen zichzelf niet gelukkig, maar ja, de zaal voelt zich ook niet gelukkig, maar ze hebben zoiets van, dat gaat niet. Maar zet die oudste in een pastoraal gesprek. Die je zal versteld van wat voor wijsheid daaruit komt. Wat voor bijbelkennis daaruit komt. En ik krijg het niet voor elkaar om het op een bijbelstudie of op een preek onder woorden te brengen. En in deze preekcontacten, dan zie je dat iemand is die leeft uit de Bijbel. Die misschien nog beter dan die prediker zijn bijbel kent. En ik kan het niet brengen, maar hij is al oudste. Ik kan wel onderwijzen. Dus ik denk, ja, we moeten als we een oudste zoeken, niet altijd iemand zoeken die aan al die vier dingen voldoet, maar waar je wel een van die vier dingen in herkent. En die vullen elkaar aan.
Als wij een vacature schrijven, dan zitten wij zoeken een schaap met 5 poten.
Ja.
Dat is wel lang zoeken. Maar als gemeente moet je dat ook beseffen. Er ligt een hoge standaard. En ik geloof dat God ook bewust een hoge standaard heeft. En daar moeten we niet aan af willen doen. Maar aan de andere kant moeten we als gemeente ook beseffen, ook oudsten zijn mensen in wording. Ze zijn christenen die door God gevormd worden. En echt waar, ik ben anders oudste dan toen ik 30 was. Nu. En ik ben nu wie ik ben, doordat ik ook ontwikkeld ben. Gegroeid ben. En dat moeten we ook anderen ook gunnen. En daarom zeg ik ook, het hoeft niet te beperkt te worden tot alleen maar oudere mensen. Ik ben wel voorstander van een oudste raad waar je een beetje mix hebt. Dat je kijkt naar mensen ja, die veel levenservaring hebben. Of die goed kunnen onderwijzen. Dat je met dat elkaar vertelt. We hebben ook nog de diaken, maar dat doe ik de volgende keer. Hoe die daarin dat plaatje ook aanvullen. Ik ben nog niet klaar. Ik heb nog 10 minuten. Volgens mijn kwartiertje, maar ik laat het nou niet. Dan stop ik. Kerntaken. Eigenlijk als je heb het nu benaderd vanuit de titel. En de titel geeft richting aan hoe de functie bedoeld is. We willen kijken over de werkwoorden die gebruikt worden in de Bijbel als we het hebben over wat ze doen. Een van de werkwoorden die je tegenkomt bij in combinatie met oudste, opziener of leraar is onderwijzen en leren. Dat is in feite het woord van God uitleggen. Je komt dat in deze teksten tegen. Laten we 1 Timotheüs 3, vers 2 er nog even bij pakken.
Moet zijn onbesproken de man van één vrouw, nuchter, bezadigd, beschaafd, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen.
Bekwaam om te onderwijzen. Het is dus iemand die opziener wordt altijd gerelateerd met onderwijzen. In Hebreeën 13 hebben we dat ook gezien. In Titus 1 vers 7 zie je dat ook. In Timotheüs 5 vers 17 zie je ook bijzonder degene die zijn belast met prediking en onderwijs. Dus onderwijs, leren is een van de kerntaken van een oudste. Laten we even naar Handelingen 6, vers 1 tot 7 kijken. En dan gaan we terug naar de apostel. Rebecca, wil jij dat stukje lezen?
En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieksprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. En de 12 riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden, het bevredigt niet dat wij met veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen. Ziet dan uit, broeders, naar 7 mannen onder u, die goed bekend staan, vol van geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen, maar wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord. En dit voorstel vond bijval bij de gehele menigte, en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en heilige geest, Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon Parmenas Nicolaus, een Jodengenoot uit Antiochië. Hen stelden zij voor de apostelen, die, na gebeden te hebben, hun de handen oplegden. En het woord Gods wist in het getal der discipelen te Jeruzalem, nam zeer toe, en een talrijke schare van priesters gaf gehoor aan het geloof.
Even een vraagje. Waarom nam na deze maatregel het aantal toe? Als we dat zouden kunnen verklaren.
Ze hadden tijd voor de weduwen. Ze hadden tijd voor de weduwen.
Deze was het waar. Omdat er voor de leerlingen zorgde, was er tijd om het woord te kunnen verspreiden.
Ja, ook waar. Ja. Alleen dat ze dat niet moesten doen. Ja, ja.
Maar het is mooi dat allebei die antwoorden naar voren komen. In die zin, dat probleem werd opgelost, hè, want die zorgt voor de leerlingen. Maar tegelijkertijd werd een ander probleem opgelost, en dat was het grootste probleem. Kijk maar mee naar vers 2. Vers 2. Daarop riepen de 12 apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: het is niet goed dat wij de zorg voor de gemeenschappelijke maaltijden, dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van het woord God. Dus de analyse van de apostel was niet van we verwaarlozen de Grieks sprekende. Maar ze zeiden, doordat we daar aan dat probleem veel aandacht moeten besteden, komen we niet toe aan waar we eigenlijk aan toe moeten komen, het woord van God uiteraard. Dus dat was de kern van het probleem. En toen dat probleem opgelost was, die kern van het probleem opgelost was, kwamen ze even toe aan het verkondigen van het woord. En daardoor wies de mensen weer. Ja, ze hebben een heel goede klok. 8 uur is 8 uur. zijn er nog maar, dames. Maar daar zie je ook weer terug, dat onderwijs en gebed, wat daar genoemd wordt, meentaak voor de apostel, dat zie je eigenlijk ook terug bij een meentaak, een kerntaak van een oudste. Of oudste is, opziener is, herder, leraar is, voorgaan. Nou, die teksten mag je straks zelf verder bekijken. Het andere is het woord leiding geven. Dat zie je ook heel vaak terugkomen. In combinatie met de begrippen oudste, opziener of voorganger. En dat betekent eigenlijk aan het hoofd staan of opgaan. En besturen met zorg behartigen. Teksten waar je dat tegenkomt. Timotheus 3. Weer een Timotheus 5, Titus. Laten we even Romeinen 12 vers 8 bekijken.
Mijn dacht zelf ben nog het zevende biepa.
12 gedachten. Doe ik maar.
Wie vermaant in het vermanen. Wie mededeelt in eenvoud. Wie leiding geeft in ijver. Wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid.
Ja. En dus hier wordt ook het leidinggeven genoemd. Hetzelfde bij het protestkeels. Vraagt ook om ijver, om inzet. Maar als de Bijbel het woordje leidinggever gebruikt, dit Griekse woordje, betekent, zit het altijd in die context van voorophaan, belangen behartigen, besturen. En dat komt toch nog even bij 1 Petrus 5, vers 3. Die hadden we bij die vorige opstand, hè? Bij het onderwijs.
Maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als een voorbeeld der kudde.
Ja. En dat is zo cruciaal, zowel het onderwijs geven als het leiding geven, dat doe je door voorbeeld te zijn. En ook in ons denken wordt leiding geven vaak verward met heersen. Degenen die bij ons het bedrijf leiding geven, die zijn de baas. Die hebben het voor zeggen. En dat is een context die eigenlijk vreemd is aan de Bijbel. Er is er maar één die het in het meeste voor zeggen heeft, dat is Jezus. Alleen Jezus heeft mensen aangewezen die namens hem wel leiding mogen geven. Maar hoe doen ze dat? Door voorbeeld te zijn. Door te laten zien hoe het in hun eigen leven uitwerkt. En niet om te heersen. Niet om de macht te hebben. Niet om het laatste woord te hebben. En soms moet je als oudste terug durven staan. En even laten. Maar goed, in Hebreeën kan ik er tegenover zetten. Als gemeente moet je ook af en toe. Hoe noem je dat? Moet een oudste niet zuur maken. Ja. Moet je het hem ook soms gewoon laten. Maar ze dragen ook een hele verantwoordelijkheid.
Je moet ze ruimte geven. Je moet ze de ruimte geven.
Ja. Maar ja, ik noem het van beide kanten. En daar zie ik nog wel eens dingen fout gaan. Dat ligt niet alleen in de oudste. Dat ligt ook aan de gemeente. Die steeds meer dat rapportje schrijft. En daardoor ontstaat het mechanisme. Ja, steeds meer dat hij zegt hoe het moet. En dat kan verankeren in jezelf. Dat geeft je rust, dat geeft je een stukje zelfvertrouwen. Maar het is, je doet het samen. En dan het samengeven, de oudste leiding. En daarom heb ik ook in het proces wat we voor 2 jaar terug gestart zijn, altijd gezegd, probeer de bedieningsgroepen te versterken. Als je in de bedieningsgroepen sterk zijn, dan kunnen oudsten goed functioneren. Als dat niet is, dan heb je de kans dat oudsten weer vanaf de bediening van de thermostaat tot alles gaan bepalen wat er gebeurt. Zelfs kleur van de landen. In principe zeg ik op het moment dat dat aan de orde is, dan zeg ik als oudste, doe jullie maar. Of dat nou oranje zit of groen of geel. Ik geniet ervan of ik geniet er niet van. Afhankelijk van het. Maar waarom is mijn smaak bepalend? Op het moment dat dat ruzie gaat geven, ja, zal er iemand knopen moeten hakken. Maar je probeert eerst de mensen die daar verstand van hebben, die daar kennis van hebben, die smaak hebben, probeer je bij elkaar te brengen van nou, wat zou de beste kleur zijn die hier past. Nou, dan zie je de oranje geworden. Ja, en dat is volgens een andere kerk, zou dat groen zijn. Ja, prima. Goed, laatste. Dat woordje zijn we ook vaak tegenkomen, hoede. En hoede, dat associeert weer met een herder, verzorgen, voorzien van voedsel, bewaken, beschermen. Dat zijn eigenlijk de 4 termen die bij een herder ziet. Een herder verzorgt, als er iets verwond is, geeft er aandacht voor, die gaat erbij zitten, die verbindt het pootje, die doet wat nodig is. Een herder die is degene die zegt van nou, oké, hier is het allemaal op, we gaan naar de volgende plek, dan kunnen we weer eten vinden, dan kunnen we weer drinken vinden. Dan gaan we naartoe. De herder zorgt er ook voor dat ze bewaakt worden, dat ze niet af van het pad afgaan, dat ze erbij blijven. En tegelijkertijd zorgt hij ook dat er vreemdelingen die, of wilde dieren die de dikke dan gaan, dat ze daarin beschermd worden. Al die functies zitten in de herder. En vandaar ook de volkshoede. Nou, die teksten hebben we al gelezen. Ja, dat ga ik niet doen. Die laten we. Zijn er nog vragen over? Dus hou die 4 begrippen in de gaten, dat die elkaar versterken, elkaar aanvullen. En hou deze 3 kerntaken in de gaten. Onderwijzen, leiding geven en beschermen als een herder. En met dat oog ga ik rondkijken in de gemeente. Wie zou binnen dat geheel van die 3 dingen goed passen. Nogmaals, het is wel hun gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij de ene beter kan voeden en de ander beter kan onderwijzen. Dat de een beter kan besturen en de ander beter kan voeden. Maar dat team moet wel al die facetten hebben. Als je alleen een oudste raad hebt met bestuurders, dan kan je nu alleen nog fout zijn.
Hij heeft voor moeten de vragen gelegd aan doen. Zo kun je daar eens leggen van wie wat kan. En als ja, dan een nood is aan iemand die bijvoorbeeld een goede stuk kan schrijven of zoiets, dat je dan bij bepaalde mensen gaat, dat je weet van die kan.
Maar daar komen we straks ook bij. Ja, daar komen we straks ook bij die akten aan, maar ik denk dat vooral als gemeente straks ook kan zien van ja, wie zijn we nu die op die 3 kerntaken mensen zijn die daarop zouden kunnen functioneren. En zijn die 3 of die 4 of die 5 oudsten die er nog komen, moeten er ook een team willen van. Dat is gewoon ook belangrijk. Goed, ik ben 3 minuten klaar. Maar er zijn mensen die hebben hier ervaring mee dat ik soms een half uur vanaf kom, dus dat valt nog mee.